Ja, ik ben er klaar voor. Voor weer een nieuwe Jitske Talks. En dit keer over mijn tweede ayahuasca-retreat. En mijn ervaringen met deze keer ayahuasca. Ik kan je vertellen, compleet anders dan de vorige keer. En het gaat met name over al die keren dat ik een nee voelde, maar het niet durfde te zeggen. Of een nee zei, maar er niet geluisterd werd. Ik denk dat die twee zinnen samenvatten wat er in de ayahuasca gezien mocht worden, gevoeld mocht worden en daarmee ook losgelaten en geheeld mocht worden. Mocht je de eerste aflevering niet geluisterd hebben, niet gehoord hebben, kan nog steeds overigens, waarin ik ook meer vertel over wat ayahuasca precies is. Heel kort samengevat, ayahuasca is een. Ja, het lijkt op thee. Het wordt gebrouwen van wortels. Je neemt twee keer een slokje. En dan ga je een reis van 4 uur in. En na 4 uur is er een korte pauze. Dan begint het wat uit te werken en dan ga je nog een ronde in. En dat heb ik afgelopen weekend, afgelopen paasweekend, wat heel mooi symbolisch stond voor wat er allemaal gebeurd is, 2 keer gedaan. Zaterdag en zondag. En de insteek van de ayahuasca-reizen die ik doe bij Ida van Heilige Plantceremonies gaan over het loslaten van trauma. Waarbij het idee is dat elk trauma wat je in je leven meemaakt zich opslaat in je lijf. En dat kan trauma zijn van een keer dat je schrok omdat er iets hards viel. Dat kan het trauma zijn waarin je als baby misschien heel erg honger had en niemand doorhad dat je wilde eten. Dat kan het trauma zijn zoals we het kenden, omdat je misbruik hebt meegemaakt, omdat je groot verlies hebt geleden. Dat kan trauma zijn in veel kleinere varianten, waarin je niet gehoord, niet gezien hebt. Momenten waarop je je hoofd hebt losgekoppeld van je lijf. Waarin je gestopt bent met voelen. Waarin je gestopt bent met naar je lijf luisteren. Al die dingen zijn vormen van trauma. En op het moment dat dat gebeurt, groot of klein, schieten we in een overlevingsstand. En gaan we over het algemeen doen of denken. En met de ayahuasca ga je weer voelen. En word je op allerlei verschillende manieren, want god, er zijn een tal van mogelijkheden, getoond wat er gevoeld mag worden en wat daarmee losgelaten mag worden. En al dat trauma wat in je lichaam is opgeslagen. Dat uit zich in hoe je je in het dagelijks leven gedraagt of voelt. De fysieke klachten die je kan hebben. De psychische, mentale klachten die je kan hebben. De patronen die je hebt, waarvan je toch echt nou wel weet dat het niet werkt. Maar je er toch steeds in vervalt. Het soort mensen dat je aantrekt in je leven. Of die er in je leven zijn. Het lichaam onthoudt het nog. Het hoofd heeft het alleen uitgeschakeld en weggestopt. Nou, en nogmaals, in de ayahuasca met het drinken van die heerlijke theetjes, krijg je wat je op dat moment nodig hebt om weer een stukje te helen. En bij mij was dus het thema al die keren dat ik nee zei en er niet geluisterd werd. Of nee voelde en het niet durfde te zeggen. En met name in relatie tot mannen. In de eerste reis, op de eerste dag, al vrij snel voelde ik elke keer. Nee, het begon met dat ik me al vrij snel misselijk ging voelen. Bij de ayahuasca gebeurt het vaak, niet altijd overigens, maar gebeurt het vaak dat je flink moet overgeven. En niet omdat je maag nou zo vol zit met al die lekkere lunches en dingen die we gegeten hebben, maar gewoon omdat je systeem wat kwijt moet. Kan ook in de vorm gebeuren van gapen hoor, of van heel veel zuchten, of scheten, of plassen, of huilen, of. Maar vaak ook in de vorm van kotsen. Nou, ik werd al vrij snel misselijk. En elke keer als ik rechtop ging zitten, werd ik letterlijk naar beneden geduwd. Elke keer als ik rechtop zat, kromde ik weer helemaal om. En het begon bij mijn hoofd. En dan zakte ik steeds verder naar beneden. Omdat mijn hoofd zo zwaar werd. Dat ik echt bijna met mijn hoofd tussen mijn benen zat. Nou, stond er tussen mijn benen een emmer. Dus ik hing met mijn hoofd in die kotsemmer. En keer op keer gebeurde dat. En ik dacht echt: wat gebeurt hier? Totdat ik voelde dat dat alle keren waren dat ik mezelf klein heb gemaakt of onzichtbaar heb gemaakt of al die momenten waarop ik het liefst onzichtbaar wilde zijn, omdat er niet naar me geluisterd werd. Of omdat ik het gevoel had dat er niet naar me geluisterd kon worden. En dat was best intens, kan ik je zeggen. En er kwamen ook in die reis allerlei situaties naar boven met mensen, nou ja, met mannen, jongens, waarin ik zag hoe ik daar iets niet wilde en het wel deed, of het niet kon stoppen, of er niet van weg kon. En dat varieert van de momenten waarop ik als meisje van 10 al ongesteld werd en borsten kreeg. En door de jongens op de plaatselijke discofeestjes waar ik toen heen ging, niet gezien werd als naïef jong 10-jarig meisje, maar als iets wat hun hormonen op hol deed slaan. En daar wist ik me geen raad mee. Maar ja, in die situatie zat ik en wat ik deed was bevriezen. En dat herken ik ook wel in mijn volwassen leven, dat als ik in situaties kom waarin ik me bedreigd voel of onveilig voel of aangevallen word, en dat is meestal niet fysiek, maar op andere manieren, dat ik dichtklap. En ik zag één voor één al die momenten langskomen, ook toen ik naar de middelbare school ging en met alle goede bedoelingen. Ik zat op de middelbare school als al, ik denk, 1,75 meter, flink grote borsten, volwassen vrouw, ging ik de eerste klas in. En in de eerste klas zaten twee jongens. En die jongens die kwamen uit Zuid-Amerika. En die hadden wel ook de passie en het temperament van de Zuid-Amerikanen. Nou, dat kende ik niet als Amstelveens hockeymeisje. Dus die waren nogal onder de indruk van mij. Nou, niet zozeer van mij, maar van mijn verschijning. En ik wist me daar geen raad mee. En ze hebben nooit, echt nooit met slechte bedoelingen ook maar iets bij mij gedaan. Maar de constante interactie en verwarring tussen wat zij voelden en wat ik wilde of hoe ik erin stond, daar was een mismatch in. Maar er kwamen ook herinneringen van stoeipartijen met neven naar boven, die niet stopten als ik zei dat ik niet meer wilde. En zo kwamen er in alle varianten van onschuldig tot iets minder onschuldig herinneringen naar boven. En tijdens de tweede reis ging eigenlijk op dit thema ging ik verder. Ik zag hoe ik in die tweede reis als Egyptische farao koningin werd begraven, wat later met name symbool bleek te staan voor de momenten waarop ik mezelf heb, een deel van mezelf heb begraven en weg heb gestopt, omdat er iets gebeurde wat ik niet aankon op dat moment. Dus die reizen waren aan zich al best wel intens. Ook heel veel mooie dingen gezien overigens. Voor iedereen die de roep van de Aya al een beetje hoort of nieuwsgierig is of denkt, nou misschien ooit wel. Dit klinkt misschien wel heel heftig en verschrikkelijk. En nou, dat was het voor een deel ook. Maar ik heb ook ontzettend veel mooie dingen gezien, gevoeld. De onvoorwaardelijke liefde die er is. De mensen om me heen. De band die ik ook heb met mijn dochters en wat ik ze mee wil geven in het leven kwam ook weer zo duidelijk terug. En helemaal op dit thema. Maar goed, daarover zo dadelijk meer, want dat landde pas de afgelopen dagen. Ik heb gevoeld hoe krachtig ik ben en wat ik bedoeld ben te doen en met name te zijn hier op aarde. Ik heb ook gezien hoe die balans tussen mij en mannen weer hersteld is, in evenwicht gebracht werd. En ik heb heel veel met name liefde en kracht gevoeld, ook tijdens die reizen, in allerlei verschillende vormen. En in tegenstelling tot mijn eerste keer ayahuasca reizen, waarbij ik toen ik thuis kwam in de zevende hemel was en op een roze wolk heb geleefd en echt nou ja, dagenlang nog in een soort van allesomvattende liefde-high heb gezeten, was dat dit keer niet zo. Ik was zondag nog steeds misselijk na de eerste ceremonie. Ik was op maandag nog steeds misselijk. Ik voelde me verdrietig. Ik voelde me neerslachtig. Ik kwam thuis. Ik ging slapen 's avonds. Ik voelde me angstig. Ik stond op en ik dacht echt, oh, ik herken dit gevoel. Ik had dit gevoel in mijn jeugd ook. Dat ik gewoon geen zin had. Dat ik me niet fijn voelde. Dat ik me heel... Trouwens, ik herkende dat gevoel niet alleen aan mijn jeugd. Het was een gevoel dat ook heel erg terug is gekomen gedurende mijn zwangerschappen. En ik kan het nu met vlagen, de laatste keer was dit najaar, nog steeds wel hebben. Die ik, weet je wel, laat mij maar onder een dekentje liggen. Nou, gelukkig bij het soort reizen dat ik doe, is Ida als facilitator, begeleider dan gewoon ook echt nog heel goed beschikbaar. Dus ik heb ook echt meteen wel contact met haar opgenomen. En wat zij zei is, je hoeft het alleen maar te voelen. Er wil nog wat gevoeld worden. En eigenlijk was dat alles wat nodig was voor mij om nog even mezelf terug te kunnen trekken en die toestemming te geven om aan tafel te gaan zitten en te gaan schrijven en het te gaan voelen. En toen kwam er de afgelopen dagen alleen maar verdriet uit. Verdriet en angst voor al die keren dat ik een nee voelde, maar het niet durfde te zeggen. En een nee zei, maar niet gehoord werd. En de impact die dat heeft gehad op het wegstoppen van dingen, het niet meer willen voelen. En de afgelopen dagen kon ik voelen. En ik kon al wel voelen, maar nu kan ik echt voelen. De verbinding tussen mijn hoofd en mijn lijf. Met elke traan en elke zucht en elke ineenkrimping van pijn die ik de afgelopen dagen gevoeld heb, loste dat iets op. En dinsdag dacht ik echt, dat zei ik ook al tegen Ida en ook tegen andere reisgenootjes, van Jezus, gaat dit gevoel ooit nog weg? Weet je, ik zat erin, ik dacht, is dit het nu? Weet je, what the fuck? Blijft dit? Nou, en zij gaven mij allemaal terug, heb vertrouwen. Je komt hier doorheen, dit hoort erbij. Soms is dat alles wat je nodig hebt van anderen om te horen, om de ruimte te krijgen, om dingen echt te mogen doorvoelen. En ik realiseerde me de afgelopen dagen dat ik, zeker de afgelopen jaren, al veel meer ben gaan voelen, maar er toch op de een of andere manier altijd een stop op had, of toch al vrij snel dan wilde gaan fixen of begrijpen. En ik denk dat in heel veel gevallen dat ook heel nuttig is en goed is. En er zijn gewoon dingen die alleen maar gevoeld hoeven worden. En na een ayahuasca-reis of in een ayahuasca-reis hoef je het alleen maar te voelen. Het lijf wil het voelen. Het lijf wil het trauma afmaken. Het lijf slaat trauma op omdat er iets gebeurt waar je van schrikt of waar je je onveilig voelt. En je dus iets pakt bijna, weet je wel. Er gebeurt iets wat traumatisch is, groot of klein. En er ontstaat een schrikreactie. En met die schrikreactie zet je het vast in je lijf. En wordt het trauma dus niet afgemaakt. Het trauma waarin is pas afgemaakt als het helemaal doorvoeld is, door je lijf is gegaan. En het zijn allemaal van die clichés, weet je wel, die je waarschijnlijk al 100 keer hebt gehoord, die ik al 100 keer had gehoord. En die ik pas echt kon doorvoelen door deze ayahuasca-reis. En nou ja, zoals dat dan zo mooi werkt in het leven, gebeurde er woensdagavond iets in relatie tot een man, waarbij ik me de pleuren schrok. Waarbij ik echt in een grensoverschrijdende situatie terechtkwam. En die in eerste instantie, toen het voorbij was, ik schokkend en trillend op de bank zat en ervan moest bijkomen. En ik voelde hoe dat trauma letterlijk, wat er die avond gebeurde, door mijn lijf heen schokte. En ik sprak weer bij Ida in en vertelde hoe bang ik was. En zij vroeg mij, maar wat voel je nog meer? En een beetje morrend dacht ik, wat voel ik nog meer, wat voel ik nog meer? Dit was gewoon vet eng, weet je wel. Dit is echt gadverdamme, bah. En ik begon te schrijven. En als schrijvende realiseerde ik me hoe sterk ik me had gevoeld in dat moment. Dat ik niet bevroor. Dat ik heel duidelijk mijn grenzen kon aangeven. Dat ik mezelf heel duidelijk kon verwoorden. Dat ik wat er bij de ander gebeurde, bij de ander kon laten. Dat ik adequaat kon handelen. dat ik mezelf in veiligheid kon brengen. En dit mocht ik ook doorvoelen. En dit mocht ik ervaren. En de angst en de boosheid ook, de verontwaardiging die daarbij kwam kijken. Maar ook de kracht en de geaardheid en de handelsbekwaamheid als ik dus in een situatie terechtkom waarbij er niet geluisterd wordt naar mijn nee. En ik was er nog even heen en weer aan het berichten met Ida en zij zei op een gegeven moment ook tegen mij, hij is alleen maar de boodschapper. En die kon ik meteen ook voelen. En daarmee dus ook, hoe gek dat misschien ook klinkt, als je nog nooit een ayahuasca-ceremonie hebt gedaan of iets in deze richting, dankbaarheid. Niet dat ik goedkeur wat er gebeurde, maar wel dankbaarheid kan voelen voor wat er allemaal is. Hoe ik me gesteund en gedragen heb gevoeld door de mensen die er op dat moment voor mij waren en naar wie ik uitreikte. Dat ik dankbaarheid voor de kracht die ik in mezelf heb hervonden. En hoe ik mezelf veilig daarin kan houden. Dankbaarheid voor het proces waarin ik zit op dit moment in mijn leven. Waarin ik deze stukken van mezelf mag aankijken en mag doorvoelen en mag helen. En ook dankbaarheid voor de rol die deze persoon voor mij in mocht nemen op dit moment. En nogmaals, dat maakt niet dat ik het goedkeur of dat ik, hè, maar het is net zoals dan met vergeving. Als je iemand vergeeft, vergeef je niet wat hij deed, maar vergeef je wel, laat je los de boosheid en de emoties die erbij komen kijken. Nou, zo voelt dit ook. En daar kan ik nu, 2 dagen later, me echt heel dankbaar door voelen. En hoe intens de afgelopen dagen ook waren met alles wat ik mocht doorvoelen en mocht oefenen met erbij blijven en het er laten zijn en het vooral niet weg willen krijgen, het vooral ook niet willen begrijpen, is zo'n mooi proces. En nou, ik had gisteren toevallig ook therapie en het ook met mijn therapeut over dat grensoverschrijdende gedrag en het niet veilig voelen bij mannen. Of het thema wat hier voor mij heel erg naar boven kwam, is dat de mannen die ik zou moeten kunnen vertrouwen in mijn leven, dacht te kunnen vertrouwen in mijn leven, dat niet zo bleek. En hoeveel dat toch te maken heeft ook met hoe wij als kleine meisjes, jongens ook denk ik, maar goed, ik hou het even bij meisjes, al geleerd wordt om vooral de ander maar te knuffelen of een hand te geven of een kus te geven als de volwassene daarom vraagt. Ons vooral maar te voegen, ook als het niet klopt voor ons. En we eigenlijk als kleine meisjes, nou bijna iedereen van ons niet geleerd is dat we bij ons gevoel mogen blijven. En dat als we dingen eng vinden, dat we dingen eng mogen vinden. En als we dingen niet willen, dat we dan nee mogen zeggen en dat er dan geluisterd wordt. En dit gaat zo subtiel en zo snel, hè, wat mij dan als meisje ook vaak genoeg gebeurd is in het stoeien. Dat ik op een gegeven moment dacht, oeh, dit wil ik niet meer, dit gaat te ver. Ik vind het eng of het doet pijn of ik wil niet meer. En dat er niet geluisterd werd. En als dat keer op keer gebeurt, dan is het niet gek dat je verwijderd raakt van wat je voelt of van je lijf. Omdat je het gaat bevriezen en isoleren, omdat je dat niet meer wil voelen, die onmacht. En dat onrecht. En in het gesprek met mijn therapeut ging het vrij snel ook over mijn meiden. En hoe kan ik met alles wat ik nu mag aankijken en mag helen en de processen waar ik door mag gaan, hoe kan ik dat, buiten dat doordat ik het heel al wat doet voor mijn meiden, maar hoe kan ik daar nog bewuster over in gesprek gaan of een voorbeeld in zijn voor mijn meiden? Want we gaan nou eenmaal in ons leven situaties tegenkomen waarin we bedoeld of onbedoeld in een onveilige situatie terechtkomen. Weet je wel, het is niet iets wat we kunnen voorkomen. Ik kan dat helaas niet voorkomen voor hun. Ik kan dat ook niet met garantie voorkomen voor mezelf. Ja, als ik in mijn huis blijf zitten misschien. Nou ja, dat dus niet eens bleek. Maar ze leren voelen wat er in hun lijf gebeurt en dat uitspreken. En ze ook leren dat als er niet naar ze geluisterd wordt, dat zij zich daar niet voor hoeven te schamen of dat zij daar niks verkeerd in hebben gedaan. En ze ook leren dat ook als zij wellicht in een situatie komen waarin ze een inschattingsfout maken of iets niet helemaal doorhebben, om consent blijven vragen van de ander. Maar ook leren dat de ander ook duidelijk mag zijn. Dus er zitten hier zoveel aspecten in die ik ook wil meegeven aan mijn meiden. En voor jou als je luistert en je hebt ook dochters of je hebt zoons. Ik bedoel, daar geldt natuurlijk hetzelfde voor. Hier hebben we echt nog wel met z'n allen, kunnen we zoveel in betekenen nog. Zoveel in helen en zoveel in groeien en zoveel in doen en zijn. Dat een nee is. En dat je mag voelen. En dat je dat kunt voelen. En dat het veilig is om dat te voelen en te uiten. En dat je dan gehoord mag worden. Ja. Nou. Dat dus. Het was een mega, mega intense reis. Week, kan ik je wel vertellen. Het is nu precies een week geleden dat ik in de auto die kant op zat. Ik had het voor geen goud willen missen. Hoe intens het ook was. Ik heb zo ook weer geleerd hoe ons hoofd, ons mind, aan de haal kan gaan met verhalen. En dat mijn hoofd overuur, mijn mind kan overuren draaien om dingen te kunnen begrijpen. En ik heb daar wel uit meegenomen, dit weekend ook, dat als ik merk dat mijn hoofd dat gaat doen, dat er eigenlijk alleen maar iets gevoeld wil worden. En dat mijn mind dat probeert te bedekken met alle, het in rondjes blijven draaien met het denken over iets. En ik voel me goed. Het gaat goed. Het ging ook altijd al goed de afgelopen dagen. En het mag naast elkaar bestaan. Je kunt hele intense emoties ervaren en het kan ook gewoon goed met je gaan. Nou, ik sluit hem daarmee af. Als je hier vragen over hebt of je wil er dingen over zeggen, reik naar me uit. Ik hoop dat het jou op een of andere manier heeft geraakt of iets heeft aangezet of je iets heeft laten voelen. Als je nou nieuwsgierig bent en de zachte roep van de ayahuasca al hoort, reik ook zeker uit naar Ida van Heilige Plantceremonies. Als je zegt dat je via mij komt dan op Instagram, dan laat ze je ook toe. Ze heeft een besloten account. En ja, dankjewel voor het luisteren.